Wanneer u begrijpt dat de normale jaarlijkse griepgolf die rond deze periode plaatsvindt, dit jaar de naam Britse variant heeft en zal leiden tot de derde golf, dan bent u weer helemaal bij. Het is letterlijk ziekelijk als u ziet welke totale onzin er wordt uitgekraamd om het volk maar opgesloten te houden. Ja, en daar stonden ze weer, begin februari, hè? Jut en Jil. Tussen hen in de bekende doventolk. Twee psychopaten die namens het World Economic Forum van de niet zo Duitse Klaus Schwab ons land met de laatste persconferentie weer een extra zetje gaven richting complete ondergang. Ja, dat de overheid totale leugens uitkraamt schijnt niet te registreren bij het volk dat thuis op de bank naar de kast kijkt die hen zeker ook in de loop van het afgelopen jaar niets anders heeft gebracht dan een totale hypnose. Een professionele hypnotherapeuten die herkennen dat hun technieken worden gebruikt door de overheid via de gekochte media en vooral de televisie om te hypnotiseren, waardoor niemand meer in staat is om zelf ook nog maar een beetje na te denken. Die met open mond luisteren naar de gevaren van een Britse variant. Een Britse variant van wat? Al bijna een jaar lang roepen wij dat er nog nooit enig wetenschappelijk bewijs is geleverd voor het bestaan van een SARS-CoV-2-virus. Dat er nog nooit iemand is geslaagd het virus volgens de daarvoor geldende wetenschappelijke regels te isoleren en via testen vast te stellen dat dit ook inderdaad een ziekteverwekker is. Nogmaals, de wetenschappelijke regels. 1. De ziektekiem moet in ongewoon grote hoeveelheden in de patiënt of plant worden aangetroffen, maar niet in het gezonde dier of plant. Oké. 2. De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd en verder worden gekweekt. 3. Een proefdier of dezelfde soort plant dat met de gekweekte kiem besmet wordt, moet dezelfde ziekte krijgen. En 4. De ziektekiem moet uit het proefdier of de proefplant geïsoleerd kunnen worden en moet gelijk zijn aan de ziektekiem in het lichaam van de patiënt. Dit is nooit gebeurd met het zogenaamde virus dat de hele wereld tot complete verwoesting brengt. En toen de eerste autoriteiten door een groep journalisten via een WOP-verzoek, dus een wet openbaarheid van bestuur, onder druk werden gezet om aan te tonen dat het SARS-CoV-2-virus bestaat en geïsoleerd is in een laboratorium, moesten ze toegeven dat ze dit niet konden. Dus de Ierse autoriteiten hebben toegegeven dat het SARS-CoV-2-virus dus niet bestaat volgens de geldende wetenschappelijke regels. En dat is niet zo vreemd natuurlijk, want ja, het virus is dus nooit geïsoleerd. En dat wordt ook toegegeven door dokter Hu Xinyu, een van de experts op het gebied van virussen en epidemieën van het Chinese RIVM. Als dit virus nooit volgens de regelen der kunst is geïsoleerd, dan bestaat het wetenschappelijk gezien niet. En als het virus niet bestaat, dan kunnen er ook geen Britse, Zuid-Afrikaanse of Braziliaanse varianten bestaan. En als deze niet bestaande varianten van een wetenschappelijk niet bestaand virus worden gebruikt om een land en zelfs de hele wereld kapot te maken, dan heeft u te maken met keiharde criminelen. En heeft u te maken met handlangers van Klaus Schwab, die er alle belang bij hebben om wereldwijd alles volledig kapot te maken, zodat ze dit op hun manier opnieuw kunnen opbouwen. Klinkt dat herkenbaar? Hij schreef namelijk een boek over de vierde industriële revolutie. Hij schreef een boek over COVID-19, de Great Reset. En hij schreef een boek of hoe alles opnieuw op te kunnen bouwen. Build back better.
Dit is Sal's Place Podcast. Meer nieuws, diepgang en onverklaarbare zaken.
Coming out, thanks also to the leadership of China in terms of fighting the pandemic, in terms of reinvigorating its economy. We have now a window of opportunity to create this global reset which we all need. This global reset is necessary because we have seen that our policies which we pursued before the coronavirus struck us, that those policies do not create the necessary inclusion of society necessary for harmonious societal development. And they do not create the sustainability of what we are doing. Just think of the global warming, how fast it is developing in the opposite into the negative direction. So we have a great opportunity at this moment, like we had after World War II, to have in some way a new beginning in our global cooperation, in globalization, in managing our global affairs. I hope that we will not miss this opportunity.
Spoel gerust eens terug en luister dan nog maar eens goed naar de woorden van Klaus Schwab, waarin hij het wederom duidelijk uitlegt. Dat alles wat er nu gebeurt is gebaseerd op totale leugens. Leugens van een omvang die we waarschijnlijk nog niet eerder op deze planeet hebben meegemaakt. Help alsjeblieft mee om zoveel mogelijk mensen wakker te schudden uit hun hypnose. Bombardeer Rutte en de jongen met eisen om met bewijs te komen dat het virus dat zij als excuus gebruiken om het land kapot te maken, bestaat. En als ze dat niet kunnen, ja, dan graag een enkeltje voor hen richting de gevangenis.
All right, there's no way I can possibly overemphasize the importance of what I'm about to say here. Because every lockdown, every business that's gone under, every bit of economic devastation, every suicide because people were financially strapped and at the end of their ropes, every law that criminalized innocent people, every flame of fear kindled in the hearts of mainstream media viewers was predicated off of this number right here. And these numbers over here, every single one of them, every single one of these numbers comes from the Johns Hopkins University, what I call fear porn death map. This number, all these numbers, assumes that a deadly SARS-CoV-2 virus supposedly caused COVID-19 was isolated. These numbers assume that there was an isolation of this virus, that this virus was isolated, purified, visualized, and verified, and that a PCR panel could be used to determine who was infected and who died from this. If there was no isolation of this virus, then there's no basis at all for any of these numbers. And if there's no number that's based off of a purified, verified, isolated, and visualized virus, then there's no reason for lockdowns. There's no reason to close businesses. There's no reason to wreck the economy. There's no reason for the loss of life. And there's no reason for the big pharma vaccines. There's no basis for any of it. That means if there was no isolation, then everything we've seen for the past year is a lie. Now, I want to show you this right here. This comes from the NBC Nightly News broadcast of January 23rd, 2021. Today is January 25th, so this is just a couple days ago. There's 2.5 minutes that I want you to see here, because if they admit that the virus that we closed everything up for and ruined economies all over the world for, if they admit that they didn't isolate the virus, then all these numbers are worthless and everything that they did was predicated on a fairy tale. Listen to this.
It was 1 year ago today that a word entered daily conversation: lockdown.
Wuhan, China was the original epicenter of COVID-19 and the site of the first and perhaps most severe lockdown in the world. Our reporter, Janice Mackey-Frayer, fled the city. Tonight, she goes back.
Tonight, with fresh outbreaks and new fears, some Chinese cities are locking down. A massive quarantine center was built in days. In Beijing, huge lines for mass testing, and everywhere, digital surveillance.
I need to scan to prove to the driver that I'm healthy, and that information also goes for contact tracing.
And that's another thing. That number necessitated or justified the oligarchs to give us a new normal. They used what they called the fact that SARS-CoV-2 is here and COVID-19 is here. They used that as a justification to hand us and sell us our new normal, our new abnormal.
The worry, new COVID strains ahead of the Lunar New Year. The government now urging, even paying people to not travel. It comes as the virus had largely faded, a year after the world's first lockdown in Wuhan. Back then, we scrambled to leave as the city fell silent. We've since returned to where life appears normal with morning swims and packed nightclubs. The virus relegated to China's version of history in a huge...
Ja, laten we dit maar eventjes laten voor wat het is. Ja, criticasters noemen Mark Rutte ook wel eens Pinocchio, maar ik moet eerlijk zijn door te bekennen dat Mark Rutte ook regelmatig de waarheid spreekt. Het komt niet iedere dag voor dat de formeel afgetreden, doch daardoor nog machtigere Mark Rutte wereldnieuws is. Maar dit keer is hij dat wel degelijk, want als deze man de waarheid spreekt, dan is dat zo uniek voor de criticasters dat ieder zichzelf respecterend persbureau ter wereld de oren zou moeten spitsen. Testen, testen en nog veel meer testen. Overal wordt er van overheidswegen op gehamerd dat wij ons moeten laten testen. Zo staat er in de gedrukte Telegraaf van donderdag 4 februari onder andere: testen, testen en nog eens testen. Dat is één van de manieren om sneller uit de coronacrisis te komen, benadrukt de zorgminister De Jonge dinsdag. Nu de vaccinatie maar mondjesmaat op gang komt, richt het ministerie van Volksgezondheid zijn pijlen wederom op het testbeleid. Met de stapsgewijze vergroting van de testcapaciteit naar zo'n 350.000 per dag in mei, kan er straks snel en effectief getest worden. Dus ja, mensen moeten dus van de overheid massaal worden getest, omdat dit de enige manier is om op korte termijn een veilige maatschappij te krijgen, zo stellen zij. Dus dan verwacht u dat er ook zeker onze leiders zich eenmaal per week laten testen, zoals dat ook plaatsvindt bij bijvoorbeeld profvoetballers. En dan gebeurt er iets bijzonders. Zoals u kunt horen in het volgende fragment, afkomstig uit de persconferentie die hij vrijdag 5 februari 2021 gaf, na afloop van de ministerraad. En zoals gewoonlijk staat Rutte weer lekker te wauwelen over van alles en nog wat, en vertelt terloops dat hij wel eens in een teststraat is geweest op werkbezoek, maar zich nog nooit heeft laten testen. Waarop de verslaggever terecht verbaasd vraagt of hij zich echt nog nooit heeft laten testen, ondanks het feit dat hij toch regelmatig met grote groepen mensen in aanraking komt. En dan komt het. Want Rutte antwoordt: dat kan niet. Want het heeft geen zin om je te testen als je geen klachten hebt. Hoort u maar.
We krijgen een paar dagen heel pittig weer, lijkt het. Sommige van die teststraten zijn... ik heb ze zelf ook. Ik ben zelf nog nooit getest, maar ik ben er wel eens geweest op werkbezoek.
U bent nog nooit getest?
Nee.
Helemaal niet?
Helemaal niet. Nee.
Ook niet bij bijeenkomsten, dat het toch, ook al kon u altijd de 1,5 meter bewaken, was niet verstandig om even
dat kan niet.
Een sneltest.
Het heeft geen zin om te testen als je geen klachten hebt.
Nou ja, dit is toch wereldnieuws? En Rutte spreekt de waarheid. En wel jammer dat hij dit niet heeft verteld aan al die mensen zonder klachten die in het buitenland zijn gestrand. Voor passagiers heeft de Nederlandse eis inmiddels grote gevolgen. Door een tekort aan of zelfs het ontbreken van sneltests op buitenlandse vliegvelden en de korte termijn van 4 uur die Nederland heeft opgelegd, blijven reizigers in sommige gevallen alsnog in het buitenland achter, omdat ze niet op tijd een sneltest konden ondergaan. Dat gebeurde onder meer op vluchten vanuit New York. KLM mag reizigers zonder sneltest of met een positieve test niet meenemen. Voor een aantal klanten geeft de tijdslimiet van 4 uur voor vertrek praktische problemen, aldus een woordvoerder van de maatschappij. Lang niet alle luchthavens in de wereld beschikken over antigeen-testfaciliteiten. En het is ook jammer dat ze de website van de overheid niet even hebben aangepast. Hier, mensen van wie uit bron- en contactonderzoek of de coronamelder-app is gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmette persoon, kunnen zich vanaf 1 december op corona laten testen. Ook als ze geen klachten hebben. Dit kan op de 5e dag na het laatste risicovolle contact met die persoon. Op deze dag is het virus ook bij mensen zonder klachten goed aan te tonen. Is de uitslag negatief, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Belangrijke voorwaarde is wel dat mensen ook daarna alert blijven op klachten en zich opnieuw laten testen als zij toch klachten krijgen. Ja, ook de beste mens verspreekt zich wel eens. En met deze opmerking van Mark Rutte bewijzen wij nogmaals dat de hele nep-coronapandemie een hele andere bedoeling heeft dan ze ons willen laten geloven en helemaal niets te maken heeft met de volksgezondheid. Ook vorig jaar zagen we diverse keren dat mensen zich een beetje verspraken en de werkelijke bedoelingen van de maatregelen daarmee duidelijk maakten. Zelfs een Jaap van Dissel van het RIVM, die simpelweg beaamt wat de uitvinder van de PCR-test zelf ook al direct zei, dat deze niet werkt voor de doeleinden waar deze nu voor wordt ingezet. En zoals wij brachten in een eerder artikel, wetenschappelijk bewijs ontbreekt om een landelijke mondkapjesplicht in te voeren, zei Jaap van Dissel van het RIVM op een persconferentie. Volgens Van Dissel hebben mondkapjes een buitengewoon klein effect bij het voorkomen van besmettingen. Luister eventjes naar wat hij in werkelijkheid zegt. Om heel misschien 1 besmetting te voorkomen, moeten 200.000 mensen minimaal een week lang een mondkapje dragen. En ieder die na het horen van deze woorden van Jaap van Dissel nog een mondkapje draagt, die moet echt van de pot gerukt zijn.
Het instituut toont dat ongeveer 200.000 personen tenminste een week een mondkapje moeten dragen om misschien, en dan zeg ik nog misschien erbij, 1 geval van besmetting te voorkomen, van overdracht te voorkomen. Dus een buitengewoon klein effect weten we momenteel. De niet-medische mondkapjes wisselen ook heel erg in kwaliteit natuurlijk.
Ja, daarentegen weten we dat het dragen van een mondkapje totaal niets te maken heeft met medische zaken, maar alles met het trainen van de bevolking in gehoorzaamheid. Nou, normaal gesproken zullen ze dit natuurlijk nooit toegeven, maar minister Van Ark van Medische Zorg maakt heel erg duidelijk dat, hoewel er dan geen medische reden mag zijn voor het dragen van een muilkorf, er wel een degelijk een argument is om deze wel te dragen. En dat argument is gedragsbeïnvloeding.
Dan kom ik bij het OMT-advies wat wij gekregen hebben over de mondkapjes. En omdat er vanuit medisch oogpunt geen bewezen effectiviteit is van mondkapjes, heeft het kabinet besloten dat er geen landelijke verplichting komt voor het dragen van niet-medische mondkapjes. En dat is wat wij vandaag ook gedeeld hebben met het Veiligheidsberaad. Maar vanuit het Veiligheidsberaad kwam wel breed het verzoek om lokaal maatwerk gericht op gedragsbeïnvloeding, dus niet zozeer medisch gerelateerd, maar wel gericht op gedragsbeïnvloeding, om dat instrumentarium toch eens stevig onder de loep te nemen. En ook te kijken waar zou je mee kunnen experimenteren. Waaronder dus ook bijvoorbeeld met mondkapjes. Maar dan gaat het vooral over nieuwe methoden gericht op gedragsbeïnvloeding en ook te bemeten op het effect. Nou, daar praten we met de veiligheidsregio's nog over door.
Ja, Laat dat goed inzinken. Het mondkapje dragen moet uw gedrag beïnvloeden. En dat heet een psy-op, oftewel een psychologische operatie. Zoals die ook door instanties zoals de CIA wordt gebruikt. Psy-ops vormen onderdeel van het normale militaire arsenaal en worden als volgt omschreven. Psychological operations, psy-op, are operations to convey selected information and indicators to audiences to influence their emotions, motives and objective reasoning and ultimately the behavior of governments, organizations, groups and individuals. Ja, nou ja, zoals verwacht komt het bericht dat we dit jaar wederom geen griepepidemie hebben, maar wel veel coronadoden. En als bij ons hetzelfde gebeurt als in landen zoals Groot-Brittannië en Amerika, dan kunnen we binnenkort een fikse toename van vaccinatiedoden verwachten. En waar is toch die ouderwetse griep gebleven waar zoveel mensen last van hebben gehad in het verleden? Is weg. Is foetsie. Bestaat niet meer en ook dit jaar is dat niet anders. Influenza is namelijk, in tegenstelling tot COVID-19, geen meldplichtige ziekte. Dat betekent dat artsen niet verplicht zijn om te onderzoeken of iemand is overleden aan griep. Wel is bekend dat er deze winter nog geen griepepidemie is geweest. Dat is slim, want zo verdwijnen de griepdoden en krijgen we er coronadoden voor terug. Niemand in mainstreamland die dit vreemd vindt. En zo gaat het ook met de vaccinatiedoden. Behalve als een sterfgeval opmerkelijk is, worden mensen die doodgaan nadat ze een coronavaccin hebben ontvangen geclassificeerd als een coronadode. En zoals we intussen diverse keren hebben kunnen constateren, gaan er opmerkelijk veel mensen dood nadat ze een levensreddend coronavaccin hebben ontvangen. Het probleem daarbij is dat het normaal gesproken niet opvalt, omdat mensen simpelweg het stempel coronadode meegeeft. We hebben dat gezien in verpleeghuizen in diverse landen. En behalve als het heel erg opvalt, zoals in Gibraltar, hoort nooit iemand daar verder iets van. Op basis van onderzoek door een lezer hebben we gezien dat er in Groot-Brittannië een fikse toename ontstaat van het aantal coronadoden nadat men is begonnen met vaccineren. Diezelfde lezer heeft een vergelijkbaar onderzoek gedaan naar de cijfers in Amerika en daar komt exact hetzelfde resultaat uit tevoorschijn. Hij schrijft het volgende, waarvoor dank. Nadat ik het rapport over UK aan u had gestuurd, dacht ik bij mezelf, zou dit ook zo zijn in een groot land als de USA? Ik heb een identiek rapport gemaakt voor de USA en wat blijkt? Hetzelfde patroon. Zie bijgaand rapport in Excel met vergelijking met UK. In het blad Data vindt u de berekeningen en de herkomst. In de US is COVID-19 nu de grootste doodsoorzaak. Als reden voor deze hoge cijfers wordt aangegeven het rampzalige coronabeleid van Trump. Ik heb geprobeerd ook voor Nederland zoiets op te stellen, maar dat is tot ultimo januari vrij zinloos. Het aantal coronadoden klopt niet, wat de overheid zelf aangeeft, want ze geven zelf aan dat bijvoorbeeld de doktoren niet hoeven aan te geven dat iemand door corona is gestorven. Betrouwbaarder zouden zijn de CBS-cijfers van oversterfte. Maar dat is ook maar een schatting. Dus als gewoonlijk een puinhoop. Gezien het percentage van 0,2% zou er in Nederland inmiddels 1000 doden moeten zijn door vaccinatie. Die zijn natuurlijk vakkundig weggewerkt en blijven onzichtbaar tot de verkiezingen. Daarna worden ze gebruikt om de niet bestaande vreselijke Britse virusvariant te verklaren en hebben de derde golf met passende lockdowns. Tot zover de lezer. Nou, het complete rapport dat een vergelijking maakt tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is te zien op Salsplace HQ. We zullen een URL plaatsen. We hebben het laatste stuk van het Amerikaanse deel, die gaan we even uitlichten, omdat u hier duidelijk exact dezelfde trend ziet als die we zagen in Groot-Brittannië. Links ziet u op die grafiek, of in die tabel, het aantal officiële coronadoden. En in de rechterkolom het aantal en wanneer gevaccineerde mensen. En dit aantal moet u vermenigvuldigen met 1000. En we hebben de eerste weken met rood omlijnd. Dan ziet u vrij kort daarna het aantal coronadoden zwart omlijnd opeens sterk toenemen. Dus in twee grote landen ziet u nu precies gebeuren wat wetenschappers zoals dokter Devin Martin en Judy Mikovits voorspellen. Na de experimentele mRNA-vaccins zal u niet alleen een enorme toename zien van doden, maar ook van allerlei ziektes zoals Alzheimer en kanker, om er maar enkele te noemen. Vooralsnog hebben ze gelijk gekregen als u kijkt naar de cijfers van de twee landen. En zoals bekend zijn het in ons land ware goochelaars, waardoor u nooit of te nimmer kunt ontwaren met wat voor soort doden we te maken hebben. En ze creëren bewuste rookgordijnen door cijfers van het RIVM te gebruiken en daarna totale verwarring te stichten door ook het CBS te laten komen met allerlei schattingen en vermoedens, waardoor niemand door de bomen nog het bos ziet. En dan krijgt u het volgende soort totale onzin. Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek melden vrijdag dat in de eerste 5 weken van de tweede coronagolf 2482 mensen zeker of vermoedelijk zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is ruim 70% meer dan het aantal door corona veroorzaakte sterfgevallen dat het RIVM over die periode heeft vastgesteld. Bovendien kunnen artsen soms op basis van klinisch beeld vaststellen dat iemand is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, terwijl RIVM alleen bijhoudt hoeveel mensen die positief zijn getest zijn overleden. De artsen hebben van 21 september tot en met 1 november bij 2335 mensen vastgesteld dat ze zijn overleden aan COVID-19. In nog eens 147 gevallen vermoeden zij dat dit de oorzaak was. Net als tijdens de eerste golf is de sterftepiek in deze periode volledig toe te schrijven aan het coronavirus. Maar een arts kan helemaal niet aan het klinisch beeld vaststellen of iemand is overleden aan de gevolgen van COVID-19, de griep of de vaccinatie. Een arts kan alleen maar vermoeden of men kan hem laten vermoeden dat iemand ergens aan is overleden. Nou ja, oké. De definitie van een klinisch beeld. Het klinisch beeld is de verzameling bevindingen bij anamnese, het medisch vraaggesprek, en het lichamelijk onderzoek die typerend is voor een bepaalde ziekte. Zo bestaat het klinisch beeld van een longontsteking uit de klachten, hoesten en benauwdheid en koorts en afwijkende longgeluiden bij lichamelijk onderzoek. Maar er is natuurlijk een hele goede reden dat er in de regel geen autopsie wordt uitgevoerd op mensen die zijn overleden aan COVID-19. Wij kregen van een lezer een bericht dat het in België zelfs verboden zou zijn. Het is een misselijkmakend gegoochel met cijfers. Het als doel heeft nog veel meer onwetende landgenoten richting experimenteel vaccin te sturen. Met alle gevolgen van dien. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Sal's Place Podcast. Thank you.
zover Sal's Place podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op salsplace.nl.